Goedemorgen allemaal. Fijn om weer wat oude bekende gezichten te zien, ook wat nieuwe gezichten. Een paar. Als je een beetje bezig bent met een preek voor te bereiden, dan is het elke keer weer de vraag van God, wat denk je? Waar moet het over gaan? En de ene keer, dan weet je dat makkelijk. En dan de andere keer, ik weet niet, maar of u mij kunt volgen. Maar we waren begin deze maand op vakantie met Jos en ik. En toen heb ik dit boek gelezen op vakantie. Gedenkt de gevangenen. Ik weet niet of u dat kent. Nee, ik zie niemand. Het is geschreven door Henk Bor. Hij woonde in Gent. En ik ken hem natuurlijk vanwege mijn gevangenisachtergrond. Dus dat boek, dat sprak hem erg aan. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik dacht, ik ga een stukje doen, wat ik ook afgelopen woensdag in gisteren heb gedaan, over die tekst, gedenk de gevangenen. En waar staat die tekst in het boek? Even een beetje Hebreeën, hè? Hebreeën 13. Ik weet niet of u die Hebreeënbrief al wel eens eenmaal hebben doorgelezen. Ik vind dat zelf, eerlijk gezegd, een moeilijke brief. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik heb hem afgelopen week eens weer flink doorgenomen. Misschien kunt u die opzoeken. En van het laatste hoofdstuk. En dat is nog een beetje te begrijpen. Waarom? Omdat het laatste gedeelte van Hebreeën, de laatste drie hoofdstukken, 11, 12 en 13, die zijn praktisch. Het eerste gedeelte is heel leerstellig. Het is een brief waarin je echt heel aandachtig moet lezen, wil dat een klein beetje, tenminste zo werkt het bij mij, een klein beetje doorwerken. Misschien heeft het ook al met de leeftijd iets te maken, ik weet het niet. Maar goed, niet opgeven. En ik heb het ook sommige gedeelten voor de tweede keer opnieuw gelezen. U weet, de schrijver is onbekend. Als je de herziene vertaling, herziene statenvertaling leest, dan staat er boven, als ik het juist heb, ik weet niet of iemand die heeft gebruikt, dan staat er de brief van Paulus aan de Hebreeën. Dat vind ik eerlijk gezegd een beetje te stellig. Waarom? Omdat ik proef hier weinig van de stijl van Paulus in. En ook als Paulus zijn 13 brieven schrijft aan de gemeente, aan mensen persoonlijk, pastorale brieven en de gevangenisbrieven, dan noemt hij altijd zijn naam. Ik, Paulus, dienstknecht van, u kent dat allemaal wel. Maar hier vind je dat helemaal niet. En ook een hele andere stijl van schrijven eigenlijk. En aan het eind van de brieven, dan doet hij aan die de groeten en doet hij aan die de groeten. Dat vind je hier een heel klein beetje. Worden geen namen genoemd. Wordt in de Hebreeënbrief eigenlijk maar één naam genoemd. Weet u welke naam? Wat? Ja, je hebt gelijk. Maar ik bedoel aan de groeten, sorry. Wordt één naam genoemd bij de groeten. En dat is Timotheus. En wat zegt hij van Timotheus? Dat Timotheus uit de gevangenis is gekomen. Kijkt u maar hoofdstuk 13. Weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid is gesteld. Vers, even kijken. 23, ja. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. En wie bezoeken? De Hebreeën. Wie die Hebreeën zijn, dat wordt ook eigenlijk niet duidelijk specifiek voor mij toch in de 13 hoofdstukken genoemd. Maar u weet, de Hebreeën, dat zijn de Joden die christen zijn geworden. Hebreeën, Exodus wordt daar de Hebreeuwse vrouwen genoemd. Deze tekst dus, gedenk de gevangenen, heeft natuurlijk ook te maken met het gevangeniswerk dat verschillende mensen in de gevangenis mogen doen. Zoals Henk Bar dat gedaan heeft in Gent. En anderen ook gewoon mensen die organist zijn of vertalers tijdens de eredienst. En zo mogen verschillende mensen, zoals we weten, ook mijn vrouw dat nog mag doen. Ik mag het ook nog een beetje doen. Ik ben gisteren in Ruisleden geweest bij iemand die ik begeleid. Ik ben dan zijn buddy begeleider, dat is een beetje wat anders. Maar toch, het is een werk waar ik hoop dat jullie daar ook voor bidden en in meeleven eigenlijk. Door te vragen van hoe gaat dat? Kunnen we ergens voor bidden? En ook, kunnen we misschien daar iets voor geven? Want het is... En nou, om iets te vertellen, dus die man die ik zelf gisteren bezoek, die bezoek ik één keer in de twee weken, is christen geworden. Hij is 45 jaar, meer kan ik niet over zeggen, maar hij is eigenlijk op zijn cel, is zijn celgenoot kreeg een hartinfarct en die is voor zijn ogen gestorven. En daar was hij zo kapot van, dat hij heeft... Hij zat heel diep. En toen is een protestantse evangelische almoezenier, Iwan Thomas, die is bij hem op bezoek gegaan. Want men zag dat het niet goed ging. En daar is deze man tot geloof gekomen. Dat is mooi, hè? En deze man mag ik dus begeleiden. Afgelopen maandag, elke week is er in Brugge, in de vrouwengevangenis, waar Els ook gewerkt heeft, komen de vrouwen bij elkaar. En er komen zeer velen bij elkaar. Afgelopen maandag waren het er 17 vrouwen. En dat is veel. En dus dat betekent dat mijn vrouw de ene week de boodschap moet doorgeven. En degene met wie ze samenwerkt, in Anna van Brugge, de andere keer dus de boodschap mocht doorgeven. En daar gebeuren echt bemoedigende dingen eigenlijk. Dus gedenkt of denk aan de gevangenen. We gaan die tekst eens zien in Hebreeën 13. Daar begint de schrijver. Laat de broederlijke liefde blijven. Dus in de gemeente richt die brief. Het is eigenlijk een brief eigenlijk. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, de gastvrijheid bedoelt hij daarmee, niet. Want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. En dan komt die tekst in vers 3. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart. Aan hen die mishandeld worden als mensen die zelf een lichaam hebt. Vers 4. Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. In de oude vertaling staat, vind ik veel duidelijker, uw wandel zij zonder geldgierigheid. Wees tevreden met wat ge hebt. Want God heeft gezegd, hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? Tot zover. Nou, ik heb al iets over die achtergrond van deze brief, die samen met de Jacobusbrief en de eerste en de tweede Petrusbrief aan Joodse christenen zijn geschreven. Dat moet je wel eventjes weten. En hij moedigt eigenlijk hier de christenen aan. Waarom? Wat is de aanleiding? Ze zijn aan het verslappen in het geloof. Dat woordje verslappen kom je heel vaak in de Hebreeënbrief tegen. Bijvoorbeeld een heel bekende tekst in hoofdstuk 12, dus dat op de praktische hoofdstuk. Heft de slappe handen op en strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor. Als je deze brief leest, dan stikt het, een beetje een grof woord misschien, van de vermaningen eigenlijk. Maar vermaningen zijn hier eigenlijk bedoeld niet als kritiek, maar als aansporingen. Als aanmoedigingen eigenlijk. Je komt in totaal, ik heb ze niet geteld, maar ik heb dat ergens gelezen, 68 keer vermaningen tegen. En ook in dit gedeelte. Laat de broederlijke liefde blijven. Want die kan in een gemeente verdwijnen. Gelooft u dat ook? Ja, hè? Nou, moet je eerlijk zijn. Ik ben een keertje in een gemeente terechtgekomen waar het koud en kil was. Heel koud en kil. Er werd niet meer gesproken met elkaar. En weet u welke gemeente ik bedoel? Ichtigem. Jaren geleden. Ik had het gevoel dat ik tegen een muur stond te spreken. En in één keer heeft God zelf ingegrepen. Dus dat kan gebeuren in elke gemeente, ook in uw gemeente. Dus er moet een stukje liefde en warmte onder de gemeente zijn. En dat is natuurlijk een groeiproces. Dat komt niet van vandaag op morgen. Toen wij hier begonnen, heeft het ook heel lang geduurd. En het is God die dat gedaan heeft. God heeft mensen wakker geschud. En God moet elk mens daartoe wakker schudden. Van hoe staat het met jou? Trekken we nog rechte sporen? Zijn wij nog tot zegen? Is uw leven veranderen ten zegen? We hadden afgelopen zondag een doopdienst. Twee mensen werden gedoopt. En ik hoorde achteraf, en dat is natuurlijk een heel feestelijke dienst, hè? Heel veel mensen. Meer dan normaal, de kerk staat bomvol. Dat was een prachtige dienst, een fijne dienst. Maar er was een vrouw, die een vriendin van de dopelingen, en die had 100, 150 kilometer gereden. En na de dienst had ze gezegd, ik ga naar huis en ik ga tegen mijn man zeggen, wij gaan naar Gistel wonen. Ja, zo zou het eigenlijk moeten, hè? Dat een kerk iets is waar mensen opgevangen worden. Waar mensen van harte welkom zijn. Waar ze iets proeven van God, van de liefde van God. En daarom laat de broederlijke liefde blijven. In het Grieks is dat het woord, ik heb maar heel beperkt Grieks gehad, dus dat stelt helemaal niks voor. Maar ik heb het gelezen natuurlijk. Philadelphia. Dus de onderlinge liefde, dat die mag blijven en dat die mag toenemen eigenlijk. Dat je weet, God heeft de liefde voor het verlorene en voor elkaar, voor je naast, voor je broeder en zuster, zelfs voor je vijand, in je hart uitgestort. En als je die liefde weer krijgt van God, als God weer vergevend werkt in je leven, dan ga je ook inzetten. Dan blijf je niet op je stoel zitten. Want geloof zonder werken is dood. Geloof door liefde werkende staat er ergens. Ik dacht in Galaten. Ja, kijk even. Oké. Maar dat is een combinatie. Geloof, kom je tot geloof, dan komt daar ook liefde daarbij. En dan een van de uitingen is herbergzaamheid, gastvrijheid. Stel je huis open, betekent dat. Als iemand aan de deur belt of wat dan ook, zeg je dan, kom even binnen, doe je dat? Als je nog een jong gezin bent en een vriendinnetje van je dochter, noem maar wat, is die ook welkom? Voelt die dat? Ja, die voelt dat aan, denk ik. Of je welkom bent, of daar gastvrijheid is in het gezin. En dan voor mij, of er dan rotzooi ligt op de grond, speelgoed op de grond, dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat daar een warm hart is, dat daar een thuis is. Niet een huis alleen, nou een mooi huis, maar een thuis. En dat voelt iemand. Of het een monteur is die binnenkomt om iets te herstellen. Legt u toe op de gastvrijheid, zegt Romeinen 12. Hebreeën 13 zegt, vergeet dat niet. We moeten even weer aan herinnerd worden. Vergeet dat niet. Doe ik dat nog? Sta ik daar open voor? Sta ik open voor een correctie eigenlijk? En zo, ook al heb je dat misschien vaak gelezen in de Bijbel, dat als je het opnieuw leest, dan heeft dat toch zijn uitwerking in je leven. Maar dan laatst zijn we een paar dagen met vakantie eind augustus in Engeland geweest. Daar hebben we vrienden ontmoet die we in Brugge hebben ontmoet. En met onze Duitse vrienden. En we zaten 's morgens weer, waren we thuis aan tafel. En toen gaf onze Duitse vriend, die gaf mij een Bijbeltekst mee. En hij zegt, ik moet even een tekst aan je geven. Ja, zeg maar. Psalm 62. En een hele bekende tekst. Heel eenvoudig. Vertrouwd op de Heere ten allen tijden. En die teksten, gek hè, die is zo binnengekomen bij mij. We kunnen met elkaar gewoon één tekst zoveel voor elkaar ook betekenen in de gemeente. Dat hoeft niet allemaal met veel woorden gepaard te gaan, zoals ik nu doe, maar heel kort. Hè, die tekst gaf hij alleen maar door. Weet u dat hij elke dag die tekst 's morgens in mijn hoofd zat. En zo heb ik afgelopen zondag aan de dopelingen een tekst mogen geven. Blijft in mij gelijk ik in u. Ik heb mijn vrouw uitgekozen. Hè? Maar zo'n tekst blijft in mij. Ik denk, ja, dat vergeet je nooit van je leven, denk ik. Hè, dat hoop ik toch voor de dopelingen. Dat ze dat over 10 jaar nog kunnen zeggen. Ja, ik heb die tekst meegekregen voor mijn leven. Blijf in mij gelijk ik in u. Zo heb je het woord zo nodig elke keer weer opnieuw. Hè? Ook al is het heel bekend. Vertrouw op de Heere in alle omstandigheden. En zo geeft deze man, deze schrijver, is het Paulus geweest? Het kan ook een medewerker van Paulus zijn geweest. Een Lucas of een Silas of een Barnabas of een Apollos. Hè? Dat weten we dus niet. Laten we dat maar gewoon, ik zou zeggen, laten we dat maar gewoon in het midden laten. Maar in ieder geval, hij geeft hier allerlei aanmoedigingen, aansporingen. En die hebben wij allemaal nodig. Of je nou jonge christen bent of een volwassen christen. Hij spreekt hier ook tot jonge christenen. Dat is een tekst. Ik weet niet of je die kent. Neem toch aan. In Hebreeën 6. Dan zegt hij tegen de gelovigen. Jullie zijn traag geworden in het horen. Jullie nemen geen tijd meer om te horen naar het woord van God. Hoofdstuk 5, vers 11. Jullie zijn traag geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoort te zijn, al mensen die gegroeid zijn in het geloof, gij hebt nog nodig dat men u de eerste beginselen leert. En je hebt nog melk nodig, geen vaste spijzen. Hij durfde te zeggen. Dat is ook goed. Die man heeft vrijmoedigheid, maar hij durft te zeggen. Hij zegt eigenlijk, jullie zijn nog steeds baby's in het geloof. Hij noemt ze zelfs in datzelfde hoofdstuk aan het eind zuigelingen. Het zul je maar gezegd worden. Maar hij schudt ze eigenlijk wakker. En hij doet dat met een stuk liefde eigenlijk. En dan zegt hij als kenmerk dat je nog niet verder bent. Jullie hebben geen onderscheid in goed en kwaad. Gij weet niet van de rechte prediking. Gij hebt geen weet van de rechte prediking. En toen ik die tekst las, moest ik denken aan mijn bijbelschooltijd. En ik weet nog precies met wie ik dat besproken heb. Die medestudent, die zei tegen mij dat hij bij een bepaalde iemand tot geloof was gekomen. En dat was een evangelist in mijn ogen die nogal... discutabel is. Meer wil ik er niet over zeggen. En toen moest ik aan die tekst denken. Ik zei, jij bent tot die kerel tot geloof gekomen. Maar dat komt ook omdat je nog niks wist. Nu weet je meer. En nu weet jij wat juist is en wat niet juist is. Hè? Dat is, zo wil God ons vormen dat we ook onderscheid krijgen. Dat we andere mensen ook kunnen helpen dat ze een rechte spoor trekken, zoals we toen straks hebben gelezen. Als je die Hebreeënbrief leest, dan is er één woord dat heel sterk, denk ik, opvalt naast al die vermaningen of aansporingen. En dat is het woord geloof. Door het geloof. En dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Ja, precies. Heel goed. Hebreeën hoofdstuk 11. De mensen die eigenlijk een voorbeeld voor ons zijn. Die een voorbeeld voor mij zijn. Hè? En de eerste geloofsgetuigen zou je kunnen zeggen. Waar dat uitsprong, dat was... Ga jullie een beetje testen, want ik ben nog een beetje een onderwijzer, sorry. Dat was? Abel, heel goed. Mooie naam, hè, Abel. Bij ons is pas een kindje geboren en die heet Abel. Dat Abel, door het geloof, bracht Abel, Goden, een beter offer dan Kaïn. En, ja... En waarom is dan het geloof in de Bijbel zo belangrijk? En niet de werken, maar in de eerste plaats je geloof en van daaruit je werken. Omdat je door het geloof, dan krijg je een vertrouwen in God. En het geloof begint bij het horen naar het woord van God. Dus daarom dat dat woord zo ontzettend belangrijk is. Ook al ben je al heel veel jaren christen. Neem daar tijd voor. En ook voor de moeilijke Bijbelboeken. Ook voor dit moeilijke Bijbelboek. Dat begint vanzelf. Als je de moeite en tijd voor neemt, gaat dat leven. Ik denk, door het geloof krijg je een relatie met God. Net zoals ik mijn vrouw mag geloven, mag vertrouwen. Zo krijgen we een band met elkaar. Gaan we van elkaar houden. Zo is dat ook met God. Als je met God op God gaat vertrouwen, dan ga je zien wat God voor je gaat betekenen. En daarom, door het geloof. En dan staat daar een zinnetje die ik vaak in een begrafenisdienst heb gebruikt. Want er staat, hoofdstuk 11, maar zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Zo'n mooi tekst. Zonder geloof. En daarom zijn wij gelovigen en hebben wij zoveel aan God eigenlijk. Wij reden op de terugweg in onze vakantieperiode, afgelopen, begin deze maand. En op een vrij snelle weg, geen autobaan, ergens in Nederland, stond er een tekst in één keer. Wie in de Zoon gelooft... heeft eeuwig leven. Wow. Dat deed me zoveel deugd, hè. Vandaar zijn er ook nog christenen die dat geloven en waar het geloof veel voor betekent. En ik hoop dat het ook voor u geldt, dat je nog een hart hebt dat klopt voor God. En dat je, ja, dat je gastvrij bent, dat je denkt aan mensen rondom je. En dat mensen aan de deur kloppen. Nou, ik mag u weten, toen we in Brugge begonnen, jaren geleden, in het centrum, in de kerk daar, aan de Naaldenstraat. De eerste weken hebben wij een paar keer gehad dat mensen aan de deur belden om geld. Die wisten, ja, dat is weer een nieuwe, zoveel is de nieuwe predikant gekomen. Ja, dat vind ik altijd lastig om daar, hoe moet je reageren eigenlijk? En goed, dan reageer je natuurlijk op hetgeen God je ingeeft. Maar gastvrijheid en je huis openstellen, dat zijn belangrijke zaken eigenlijk. Wij waren in de vakantietijd op zoek naar mijn nichtje, die helemaal verdwenen is. We weten niet waar ze is. En ik had een adres gekregen. En ik belde dus bij een totaal onbekende aan. En wij werden gastvrij binnengelaten toen ik het verhaal vertelde. Ik ben op zoek naar mijn nichtje. Een paar keer bij ons geweest is. En we hebben haar een Bijbel mogen geven, maar weten niet wat er aan de hand is. En zo leer je ook van andere mensen. Zij was van de Syrisch-Orthodoxe kerk gehandicapt. En toch mochten wij binnenkomen. Er lag allemaal speelgoed en kinderen die, hup. Maar je merkte toch, die vrouw had een warm hart. Hebben wij dat? Hebben wij hart voor de zaak? In dit gedeelte staat een prachtig verhaal aan het eind. Ik weet niet of Henk Bord dat expres heeft gedaan. Maar hij vertelt daar het volgende. Ik ga het misschien niet voorlezen, ik ga het misschien maar vertellen, anders wordt het iets te lang. Hij loopt door de gevangenis en er is... Het is de periode voor de moslims van de Ramadan. U weet, dan mogen ze niet eten. En ik geloof ook niet drinken, denk ik. Ik weet niet precies. Overdag niet, hè? Ja. Dankjewel. En dan is het ook vaak wat onrustig in de gevangenis. Hè? En de hoofdregel is veiligheid. Orde, veiligheid. Maar er was daar zo'n gerommel daar in de gevangenis in Gent. Het heette de Nieuwe Wandelingen. Ik weet niet hoe ze aan die naam komen. Misschien is dat wel een heel toepasselijke naam. Om vanuit daar te vertrekken met een nieuwe wandeling. Een nieuwe levenswandel. En toen was daar een enorme spanning. Waarom? Omdat die mannen die wilden bidden terwijl ze aan het wandelen zijn. Je mag... Zo'n binnenkoe, weet ik veel. En die hadden gedreigd met, als wij ons gebedsmatje niet mogen krijgen, dan komen wij in opstand. En de directeur had gezegd, er wordt niet gebeden op de wandeling. Punt uit. Dus dat dreigde helemaal een spanning te worden. En men ging, een paar mannen vertegenwoordigen, ze ging daar naar een hoofdbewaarder. En die kennen Henk Bor. En iemand die riep, hé, almozenier, kunt u ons helpen? Jullie bidden toch ook? Wat zou je in zo'n situatie doen? Dreigt een opstand? Spanning? Je moet proberen de rust terug te brengen? Weet je wat Henk Bor zei? Ook fantastisch. Hij zei, luister eens even. Ik zal jullie een antwoord geven. Onze en jullie hoogste profeet, Jezus, heeft eens gezegd, Ga in uw binnenkamer en bid tot uw hemelse Vader. En toen zei hij ook nog, hij zegt, ik ken ook farizeeërs die Jezus aanhaalt en die naar buiten gingen op de straten om te laten zien hoe vroom ze wel waren. En zo keerde de rust terug. Ga eerst maar wandelen en straks als je naar je cel gaat, bid tot de Vader in je verborgen. Je hoeft zelfs geen eens de deur te sluiten, want het wordt voor je gedaan. Ja. En zo zie je hoe God iemand kan gebruiken. Hoe God ons in bij hele moeilijke situaties ons kan gebruiken. En een Bijbeltekst misschien wel in gedachten. Want ik moet toen ik de rest dacht, ik, hoe zou ik dat in vredesnaam een antwoord op geven? Maar goed, sommige mensen, en vooral denk ik mensen met die een beetje evangelist zijn, die zijn daar denk ik heel bedreven in. Nou, gedenk de gevangenen. Houd het huwelijk in ere. Houd dat hoog. We hebben daar voor de dienst even met elkaar over gehad, Joke en ik. En ook de mensen die niet getrouwd zijn. Ja, of getrouwd geweest zijn omdat ze een partner verloren hebben. Dan besef je misschien inderdaad nog meer wat je aan elkaar hebt. Vanmorgen wist ik niet precies wat ik voor kleren aan moest hebben. Zo simpel. Ik weet dat niet. En dan is het heerlijk dat je dan een vrouwtje hebt. En die dan ook op een gegeven moment durft te zeggen, nee, geen trui aan. Dat is heel simpel. En dat zijn waardevolle adviezen. En dan waardeer je elkaar. En dan moet ze nog even pakken straks. Ja, maar houd het huwelijk in ere. Ook mensen die jong getrouwd zijn. Hè, houd dat vast en kom er vooruit dat een zeer wijze instelling van onze Heere God is. Maar ik leg dat op jullie hart. Deze tekst, gedenk de gevangenen. Om af te sluiten. Henk Bar schrijft over iemand die ik ook bezocht heb. En dat was, ik kan geen naam noemen, maar ik heb vele gesprekken met hem gehad. Hij was de grootste oplichter van België. Hij heeft in de kranten gestaan. En hij komt nog. een man die in korte tijd iemand van vele miljoenen kan lichter maken. Niet te geloven. Heel een slimme jongen. Maar als je zijn achtergrond kent, hij was niet welkom als kind, niet gewenst. En hij leefde meer op zolder dan in huis. En we hebben, zowel Henk als ik in Brugge en Henk in Gent, hem het evangelie vaak verteld. En als ik dan met hem bad, maar het was een slimme jongen hoor. Maar als ik met hem bad, dat deed ik altijd, aan het eind van het celbezoek. Dan zei hij, ik heb kippenvel gekregen. Oh. Goed, dat zal ik nooit vergeten. En toen wist ik dat hij hier ergens in de buurt in Beerst, Beerst dat is Diksmuiden geloof ik, hè, ben ik daar mensen gaan bezoeken. Waarom? Die gingen hem opnemen in huis, want hij was eerst geïnterneerd. U weet, dat is, dan ben je dus niet gestraft. Maar uiteindelijk heeft hij zichzelf vrijgepleit en is hij vrijgekomen. Dus die mensen hadden een mooie kamer voor hem. Die hadden een speciale telefoon aangelegd. Ik weet allemaal niet wat. Maar ik heb tegen die mensen gezegd, sorry dat ik zeg, maar u trekt iemand aan die u kan liegen en bedriegen. Hè? En toen moest ik het huis uit, want dat was te veel gezegd. Maar die waren in één week 4-5 miljoen frank waren ze kwijt. Ja. Dus waarom zeg ik dit? Om te laten zien dat we toch niet bang hoeven te zijn om dingen te zeggen. die God ook je duidelijk heeft gemaakt. En daarom vind ik het dat mooi om mee af te sluiten, dat de schrijver zegt, de Heer is mij een helper. En ik hoop dat jullie er allemaal amen op kunnen zeggen. Is dat zo? Ja toch. Hè? Deze tekst, ik heb dat tegen mijn vrouw al jaren geleden gezegd, als ik kom te sterven mogen ze daarover spreken. En ergens anders over, de Heer is mijn helper geweest. Dan. Maar hij zegt nog, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij aandoen? In de situatie dat we in Brugge zijn geweest, heb ik bepaalde mensen ernstig moeten aanspreken op hun levenswijze. En daar heeft God me gelukkig in geholpen. Maar God wil ons daar allemaal in helpen. En ons moed geven om voor ons geloof, hoe moeilijk dat ook is. En hoe weinig openheid er hier ook is. Dat God ons daar toch in wil gebruiken. Niet de moed verliezen. Hè? Door het geloof, houd dat vast. Bouw die relatie verder met God op. Ik ga dat ook doen. En ik hoop dat jullie dat allemaal ook doen. Dat wens ik jullie echt allemaal toe. Dan gaan we het mee laten. Ja.